When I'm 64. Martijn Brebaert en Martien Dupri, vrienden sinds de middelbare school, bespreken de leuke en minder leuke kanten van het leven naar het pensioen.
Aflevering 71. Fijne vakantie.
Ja, luisteraars, welkom bij aflevering 71 van de podcast When I'm 64. 71. We zitten, nadat we ons kunstje gedaan hebben in Amstelveen, in zorgcentrum, hebben we samen geluncht en we zitten aan tafel om een wat bijzondere aflevering van de podcast op te nemen. Het is vakantie, dus we gaan het allemaal een beetje anders doen dan anders. Veel minder voorbereid ook, maar ja, dat zijn, zoals ik me uit de leservaring kan herinneren, de lessen die niet voorbereid waren, die waren eigenlijk vaak het leukst. Dus ik zag Martien nog bezig met allerlei dingen opschrijven. We hebben op het laatste moment nog een berichtje van Marijn en van Koot gehoord. Heb ik ook nog niet gehoord wat ze zeggen, dus spannend. Hoe gaat het ermee, Martien?
Hij gaat prettig. Het is wel, ik vind het wel prettig dat die vakanties nu beginnen. Al is het maar omdat ik hoop dat nu eindelijk het gedonder met de wegafsluitingen en zo, of files in ieder geval, even afgelopen is.
Oh, maar dat is toch juist in de vakantie zo erg?
Nou, behalve dan in de buurt van Rotterdam, want bij ons is de A20 afgesloten, waardoor echt...
Ja, maar dat bedoel ik, dat doen ze toch juist in de vakantie?
Ja, maar die vakantie begint pas overmorgen in Rotterdam.
Oh, is dat zo?
Ja.
Oké. Okay.
En de bouwvak geloof ik nog zelfs nog een week later. Dus,
is het maar een bom?
Ja, het is verschrikkelijk. Ik vind nu in ieder geval in Rotterdam, is het wel heel erg vervelend. Dan natuurlijk hebben we die vier kleinkinderen,
ja,
in Rotterdam. En die zitten al weken in een soort van we gaan op vakantiemodus. Maar ook dat er is al, nou ja, dat is al heel lang geleden. Maar sinds Pasen, dus een week of 8 of zo, 9, 10, is er niet één normale lesweek meer geweest.
Nee, valt voor die docenten ook niet mee hoor, denk ik. Die kinderen zijn natuurlijk voortdurend ongeleide projectielen.
Ja, die agenda zit ingewikkeld in elkaar volgens mij.
Ik vond het met die middelbare scholen, een hele andere doelgroep natuurlijk, maar ik vond het heel ingewikkeld. Die kinderen wisten natuurlijk al lang dat alle gegevens waren ingeleverd, ja. Dus waar doe je het voor? Maar
Nee, op die lagere scholen zijn de ene dag verkleden, de volgende dag ijsjes, de derde dag buiten, de vierde dag film. Ik denk, jongens, kom op, ga nou gewoon aan het werk, dan duurt het allemaal niet zo lang.
Gauwe, jij bent via je kleinkinderen. Maar ik weet niet meer. Oh ja, natuurlijk kwam een oud vriend van mij. Daar had ik een afspraak mee in Leiden. Die is jarenlang leraar geweest. En rector ook geweest. Onder andere op het Rijnlands. Maar die zei ook dat die vakanties zitten zo in je hoofd. De structuur
geld
wordt bepaald door de schoolvakanties eigenlijk.
Door jullie, ja.
Het gaat nooit meer over, denk ik.
Maar een docenten is dat verschrikkelijk.
Dat gaat nooit meer over.
Ik heb je al verteld dat wij vroeger deden wij mee aan het docentencabaret.
Ja.
Het HWC, waar jij natuurlijk ook muzikaal aanwezig was. En dan werd dat een paar maanden van tevoren bij Mees thuis, werd dat 's avonds besproken. Ja. Wat gaan we doen?
Ja, oh ja, ik weet wat je gaat zeggen. Ja.
En dan wij zaten, Marianne en ik, zaten gewoon in het bedrijfsleven.
Ja.
En dat gezeik van al die mensen, van ik ben moe. En de laatste weken nog, ik zie er zo tegenop. Dat collectief maak je natuurlijk, omdat je allemaal tegelijk op vakantie gaat.
Ja,
en tegelijk die laatste moeilijke weken hebt.
Grappig is, ik dacht toch dat je iets anders wilde zeggen. Want nu ik eraan denk, Mees was dus in zijn veraf planning, zal ik maar zeggen.
Ja.
Die werkte met weeknummers.
Ja.
En die zei dan al van ja, in week 47. 40, weet ik veel, dat was dan ergens in december, november. Geen idee, maar dat had hij allemaal in zijn hoofd zitten. Dan moeten de cijfers zijn ingeleverd, dus dan kan het beter niet en zo, weet je wel. Denk jij in weeknummers?
Nu niet meer.
Nee.
Maar goed, moet dat even uitleggen. Ik heb dat afgeleerd in Roemenië.
Ja, moet je zeker even uitleggen.
Ja, je bestelt iets en dat is heel erg noodzakelijk. Want de boot moet watergelaten zijn, zo'n schip moet watergelaten worden.
Week 14, meneer de Prieder, week 14.
Zegt u maar, week 14, dan komt die. Nou, daar zit je week 14 in Roemenië. Met speciale mensen eventueel nog.
Ja.
Ingevlogen vanuit Nederland. Om dat onderdeel in die boot te gaan monteren. Ja. Geen onderdeel.
Kom nooit. Oh, God.
Nee, bellen naar Nederland. Ja, nee, maar dat klopt. Maar u heeft het voor volgende week besteld. Volgende week? Ja, dan blijkt dat weeknummers geen algemeen vast, hoe zeg je dat, een definitie hebben.
Je meent het.
Dus bijvoorbeeld, je begint met tot jouw verjaardag, 4 januari, 1, 2, 3, 4. Dat is in Nederland dan, dat weet ik niet uit mijn hoofd hoe dat zat, maar is week 1.
Oh, wat ongelooflijk.
En dan vanaf 5 is het week 2. Maar in Roemenië deden ze de eerste volle week is week 1.
Niet te geloven. Dit vind ik net zo
dramatisch.
Net zo'n ontdekking als toen ik ontdekte, wist jij natuurlijk al lang, maar dat dove taal, gebarentaal, ook nationaal bepaald is. Dat vind ik ook. Dat
met accenten vind, zelfs.
Niet te geloven. Maar goed, daar hebben we het eerder al over. Nou goed, zullen we gewoon kijken wat er zo al voorbij komt? Lijkt mij wel leuk.
Ja.
Maybe more. When I'm 64.
Voordat je mij gaat vragen, heb je nog wat meegemaakt?
Heb je nog wat meegemaakt?
Ja, dat dacht ik al. Het ligt je voor in de mond bestorven. Ik dacht, ik claim deze rubriek eventjes. Het gaat niet over jouw favoriete onderwerp, maar ik wil het toch even over mijn zoektocht naar de kat hebben. We zouden daar echt een terugkerend item van kunnen maken, want is er inmiddels een poes, zou je kunnen afvragen? Is er een kitten die gebruik maakt van het kattenluikje, €700 in laten zetten, van het nieuwe kattenrijswieg staat klaar, van het aangeschafte kattenvoer, van het grit, van de kattenbak? Ja, ik ben er helemaal klaar voor, maar er is nog steeds geen kat. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. En omdat dat zo langzamerhand een bijzonder verhaal begint te worden, dacht ik, voor mezelf, maar misschien ook omdat jij het reuze interessant vindt, even een kort overzicht. Ik denk dat het nou is meer dan een half jaar geleden, zeker dat ik dacht, oh, dat zou wel leuk zijn om een kat te hebben, weet je wel. Ik kom vaak alleen thuis, gezellig, zo'n beestje. Bovendien leerde ik de kat van Annemarie kennen. Nou, dat was echt de ideale kat die je miauwend en enthousiast tegemoet komt en die dan, zodra je voor de tv zit, bovenop je schoot gaat zitten en begint te spinnen. Ja. Spinnende kat vind ik een van de mooiste geluiden die er zijn. Mijn zoektocht begon toen bij het asiel. Ik denk, nou ja, dat vind ik zielig, weet je wel, die beestjes die daarin dat zie. En ik dacht toen nog naïef, ja, bij dat asiel staan ze hier natuurlijk met open armen op te wachten.
Oh, dat is niet zo.
Was in onze tijd volgens mij ook zo, weet je wel. Nee, helemaal niet. Ik denk dat dat een gevolg van corona is. Maar je moet bij wijze van spreken je belastingformulier indienen en laten weten hoe vaak je op vakantie gaat.
Maar al die coronabeesten was er niet gebleven.
Nou ja, er zijn natuurlijk veel mensen die in die coronatijd een dier van het asiel hebben gehaald. Dat zijn niet allemaal successtories geworden. Dus ik begrijp wel dat ze daar een zekere voorzichtigheid in betrachten. Maar je wordt dan uiteindelijk in de wacht gezet. Kijk of jij in aanmerking komt.
Ja.
Ze bellen je ook niet terug, want daar kunnen ze niet aan beginnen. Dus je moet zelf na 2 weken informeren van hoe is het. Om dan uiteindelijk te horen, die kat, dat kan eigenlijk wel, maar we doen dat eigenlijk alleen nog maar in setjes van 2. We geven ze niet meer apart weg. What's new, what's a cat? Whoa, whoa, whoa. Dus toen dacht ik, eigenlijk via internet, weet je wel, ik had toen gezegd van ik ben op zoek naar een kat. In mijn sociale netwerk kwam ik in contact met Lisa Waite. Dat is de oude oppas van David en Milan. Maakt niet uit, zij had een nieuwe carrière gestart als fokster van poezen. Echt katten, raskatten. Dus die zei op een gegeven moment, goh Martijn, ik hoor dat jij enzovoort enzovoort. En ik heb 3 moederpoezen die alle 3 bezwangerd zijn of binnenkort gaan worden. En in het voorjaar dan is er een nestje. Nou, dat bleek ook. In mei worden bij haar maar liefst 12 kittens geboren. Mm-hmm. 4 verschillende moeders. Lucratieve business. Niet dat jij er nou meteen over denkt, maar zo'n kitten is €1000. Dus 12 kittens, dat zijn €12.000 verdiend. Nou, ik kijk in Culemborg, helemaal verliefd op die, op één, met name één van die katten. Ik had tegen haar gezegd, het allerbelangrijkste is dat die kat kan spinnen. Nou, zij had meteen een kat, die zei, die komt al, die is al spinnend ter wereld gekomen. Ze had hem zelf de ontzettend leuke naam Harley gegeven. En ik ging dus speciaal kijken naar Harley. Nou, hartstikke leuk. Meteen contact. Heel veel filmpjes, allemaal foto's. Dus Harley was eigenlijk al, was al een deel van mij geworden. Terwijl die pas eind juni naar mij toe mocht komen. Ik kwam steeds dichterbij. Ik denk een week voordat die kat komt en kwam. En ik had het huis inmiddels katvriendelijk gemaakt, zal ik maar zeggen. Zit ik met Annemarie en met Annie-Jul in Haarlem op een terrasje. Mm-hmm. Telefoon gaat, Lisa. Nou, die belt nooit. Dus ik denk, wat is dat? Neem telefoon op. Lisa helemaal overstuur. Ja, ik moet je iets vreselijk vertellen. Harley is dood. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. En, nou, wat blijkt nou? Die heeft dus met een aantal kittens in een kamer zijn ze aan het spelen gegaan. En die hebben iets omvergetrokken. En die Harley is verpletterd door een kast luik wat naar beneden kwam. Verschrikkelijk natuurlijk. En ik vond het ook. Ik was er echt kapot van. Vond het echt heel erg. Want die kat was al een beetje van mij. Nou, veel mensen kenden mijn zoektocht inmiddels. En los van het feit dat iedereen heel lief meerouwde. Maar iemand attendeerde me ook op een Facebookbericht over een weeskat. Van ongeveer een jaar oud. Een zwart beestje. Beetje een ingewikkelde toestand. Beetje vaag. Want ze zat dan bij een katoppasser waar ik contact mee had. Een hele aardige man. Maar die kon dat poesje er niet bij hebben. Dus die heeft dat weer uitbesteed aan een Brit. En ik zou... we hebben het nu over 2 weken geleden, denk ik. Ik zou voor het eerst dat katje gaan bekijken. Kijken of er een klik was. Ja. Dus ik sta helemaal in de startblokken. En op het laatste moment belt die man. Ja, de Brit vond het toch een beetje lastig. Die zag dat toch niet zo zitten. What's new, what's a cat? Best wel de damp in. Ik had dingen voor afgezegd, weet je wel. Ja. Ja, ze is zich toch ook wel aan het beestje gaan hechten. Ze zei, nou, ik vind het allemaal prima, maar ik wil nog 1 afspraak met jullie maken. Maar luister, als er een klik is tussen mij en het beestje, dan neem ik hem ook gewoon mee. Dat we niet daarna te horen krijgen van wat aan de andere kant. Brit was wel aan het beestje recht, maar ze wilde hem toch ook wel graag kwijt, want kon allemaal niet, enzovoort, enzovoort. Nou, ben je er nog bij?
Ik is met stijgende verbijstering, ja.
Dus we hebben het nu over 1 week geleden. Ik had inmiddels echt al het grit gekocht. Alles stond klaar, want de kans was natuurlijk heel groot. Ik wilde zo graag een kat dat ik die klik wel zou voelen. Een beetje mee in de reiswieg en mee naar Haarlem. Ik zit op de bank naast Annemarie en enigszins als geintje zeg ik, nou, ik ben benieuwd wat er nu nog tussen kan komen. Dit was 1 uur voordat we hadden afgesproken. Nee, we hadden half 8 afgesproken. Het was 7:30. Ik maak de telefoon open. Berichtje van Brit. Ja, kan helaas toch niet doorgaan. We hebben de kat bij iemand anders geplaatst. What's new, what's a cat? Whoa, whoa, whoa. Dus dat ging ook niet door. Nou, het allerlaatste nieuws wat ik nu gehoord heb is dat Lisa, weet je wel, die kattenfokster, 1 van die poezen is onmiddellijk nadat ze zwanger is geweest, is ze weer bezwangerd door een krolse kater. Als alles goed gaat, Martien, voor mij dan in ieder geval, loopt er hier rond oktober, november eindelijk een poes rond. Pussycat, I love you. Yes, I do.
De quote van Koot.
Lieve allemaal, ik wens jullie een fantastische vakantie. Met weinig narigheid, met niet al te veel zon. Ik bedoel meer krankzinnige temperaturen. Zo van, we hebben hier in Frankrijk, Midden-Frankrijk, 42 graden gehad. Nou, dat is echt verschrikkelijk. En zonder narigheid. Ik ben een beetje uit mijn doen, want ik heb net mijn hond naar de dierenarts moeten brengen voor een operatie aan zijn kaak. En dat vind ik heel erg zielig. Maar ja, en had ik ook nog een half lege band. Dus ben ik nog in het dorp naar de, of nou ja, klein stadje in de buurt, naar de Peugeot garage gegaan. En heb daar 2 nieuwe banden besteld. En ze hebben hem tijdelijk even opgepompt. Nou ja, nu mag ik koffie. En jullie allemaal een hele, hele fijne vakantie.
Hey, maar misschien toch even over onze vakantie. Heel in het kort. Zijn er plannen? Ga jij weg?
Nee. Nee, wij zijn een week weg geweest naar Italië.
Voor de grote massa uit eigenlijk.
Vrouw en kinderen, ja. Dat was buitengewoon plezierig en ook prettig weer. Dus
vind je een week niet te kort dan?
Absoluut. als vakantie is dat tekort.
Ja, hè?
Maar om nou de hele vakantie te verpesten van je zoon en zijn schoondochter door de hele tijd bij te gaan blijven zitten, ja, dat is misschien ook niet zo'n goed idee.
Oh, wacht even, zij bleven daar. Jullie gingen na een week.
Nee, maar dat is meer. Goed. Wij zijn gewoon een weekje langs gegaan. Dat was niet, op zich is dat prima. En we hebben wel nu met ingang van dit weekend. 3 weken geen structurele verplichtingen.
Ja, dus dat...
Die hebben we allemaal, hoe zeg je dat, on hold gezet.
Ja, en dan moest ik even, en ik weet nog steeds niet helemaal wat dat voor mij betekent. Want bijvoorbeeld jouw of onze gemeenschappelijke optredens bij Nieuw Vrede, we gaan wel gewoon door.
Ja, maar dat vind ik, het is één keer op donderdagochtend in die 3 weken komt dat precies uit. Dus 1 keer.
Ja.
Dus dat vind ik niet erg. Het is ook leuk om te doen. En vind ook een beetje onaardig voor die mensen die snel gewoon thuis zitten. Om dat dan niet te doen.
Want als je dus van alle verplichtingen afziet, dat betekent dat jullie gewoon meer tijd hebben om thuis te zijn, om te lezen, om tv te kijken.
Ja, inderdaad. Eens even niks doen en eens even om je heen kijken wat er eigenlijk nog gedaan moet gaan worden.
Maar niet dat je nou morgen 2 weken naar de Ardennen gaat of zo.
Nee. Ja, misschien even naar Groningen is ons favoriete uitwijkplek. Ja.
Maar ik kan je wel gewoon bellen. Ik ben in Rotterdam. Zullen we even een terrasje pakken?
Yes. Ja, zeker. Okay. Ja. Nee, dat is wel prettig. Gewoon even niks doen.
Ja. Ja. Nou, heel goed. Oké.
Okay. En jij dan? Want jij gaat in september.
Ja, nou ja, dat is natuurlijk de enorme luxe van een pensionado. Hoewel ik ook behoorlijk wat klachten gehad heb over het feit dat ik in september ga. Want dan is net Korenlint in Haarlem. Dus de dirigente die was echt pissen. Ja, dat had je toch even kunnen overleggen.
Ja.
Ja,
zo
werkt het ook weer niet. En verder, we hebben natuurlijk dat bootje gekocht. Dus ik hoop dat we daar, het mag best iets minder warm dan de afgelopen dagen. Maar ik hoop niet dat het constant gaat regenen. Als het een beetje weer is, gewoon een beetje varen. En,
voorlopig schijnt het allemaal al droog te blijven.
Ja. En heerlijk om met Annemarie naar musea te gaan. Dus zij werkt weliswaar, maar heeft ook vrij veel vrije dagen. Dus er zijn nog wel mogelijkheden genoeg. En er is hier heel veel te doen. Alleen in Rotterdam al trouwens. Mooie nieuwe fototentoonstelling.
Ja,
Mirjam Helenius, weet je wel, Barcelona, die vaak luistert. Die tipte mij daarvoor. Ik wil er zeker naartoe. Zij had hem in Barcelona gezien. Ik weet de naam even niet meer, maar het zetten we wel eventjes in de show notes.
Martijn heeft het over de tentoonstelling City at Play in de Rotterdamse Kunsthal. Een groot overzicht van het werk van Helle Levitt, straatfotograaf van, vooral, New York 20e eeuw.
Het schijnt een mooie tentoonstelling te zijn.
Ik zag overigens, stond toevallig bij het zoeken naar of het lezen over Jacques Blum. Die had een ongelooflijk grote vriendenkring. Maar dus echt vrienden. En waarschijnlijk omdat hij zoveel dronk. Want hij dronk aan 1 stuk door. Ja. En dat deed hij dus ook met allerlei dichters. Maar vreemd genoeg kwam Jan en Alleman. Dus die kwam bij hem op bezoek. En een bekende dichter is Dick Helenius.
Oh ja,
oom van Mirjam.
Ja, zeker.
Er is al een foto van, ik heb hem eens een keer ontmoet, van Dick Helenius samen met Blum.
Dat is weer grappig, want Dick Helenius zat dus weer in het, heet dat dispuut of zo? Mijn vader had zo'n professorenclubje, weet je wel. Daar zat hij, hij ook in. Dus regelmatig kwamen ze dan bij een van de professoren thuis.
Ja.
Ik weet eigenlijk niet precies, zou ik nu wel heel interessant vinden, maar kan het niet meer vragen of dat nou gewoon gemeenschappelijke gezellige avonden waren, of dat iemand een speech had voorbereid of wat dan ook. Maar
jouw vader en biologie heb ik ook niet echt.
Nee, maar dat was juist het leuke. Het was heel interdisciplinair, maar het waren wel allemaal houten metoten binnen hun vak, zal ik maar zeggen.
Ja,
het lijkt
mij
wel een interessante toestand. Goed.
We hadden je vader mooi kunnen vragen naar wat hij vindt van de nieuwe film van Nolan, Odyssey.
Ja, die is. Het is grappig dat je dat zegt.
Want heel veel recensies erover.
Gisteren in première gegaan.
Ja, maar razend enthousiaste première.
Oh ja.
In wat een geweldige film het is. En buitengewoon kritische recensies in wat het geschiedkundig voorstelt.
Ja.
Dus dat is leuk geweest om je vader te vragen.
Ja, het is ook geen documentaire natuurlijk. Maar ik heb wel altijd bij die Christopher Nolan, ik heb altijd het idee dat ik die films 2-3 keer moet zien voordat ik goed begrepen heb.
Nou, NRC schreef over deze film. Het lijkt wel alsof je in 7 actiefilms tegelijkertijd zit. Het schijnt heel fraai te zijn.
Ja, ik weet het nooit helemaal met hem. Enerzijds vind ik het fantastisch. Aan de andere kant vind ik het soms ook wel wat weinig gevoelig, zal ik maar zeggen.
Nee, de laatste geschiedkundige film die ik heb bezocht is al een tijd geleden. Dus Napoleon. Ik heb nog nooit zo'n ontzettend vervelende film gezien... waarbij ik bijna zeker weet dat je iedere keer dezelfde gecomputeriseerde mensen...
Oh, verschrikkelijk,
van
ja.
links naar rechts of van rechts naar links zag rennen.
Maar ik zou daar ook al nooit naartoe gaan. Het boeit me dan wel waarom jij daar naartoe gegaan bent.
Ik dacht dat het een goede film was over Napoleon. De geschiedkundige film Napoleon vind ik weer wel heel boeiend.
Ja, interessant. Ja, dat is ook zo.
Al is het maar vanwege zijn graf.
Nou, kortom, we hebben genoeg te doen.
Brief aan mijn vader. Elke aflevering schrijft Marijn Idema een brief aan haar vader Martien. Vandaag de brief van donderdag 16 juli.
Hi pap, de zomer heeft toch echt iets bijzonders. Alsof de wereld heel even een tandje terugschakelt. Agendas worden leger, dagen langer en er ontstaat weer ruimte om op te merken wat er eigenlijk al die tijd al was. Ik wens je een zomer toe waarin je niet alleen uitrust, maar ook weer oplaadt. En waarin je tijd hebt voor de mensen die je lief zijn en voor jezelf. Kus!
Mensen vinden ons pingpongspel leuk. Dus laten we eens proberen een vakantie-pingpongspel. Ik zat te denken, als we nog een hele korte slogans van dingen noemen... die op de een of andere manier een indrukwekkende vakantieherinnering zijn gebleken. En als je dan tekort vindt en je wilt nog uitleg... kan je daarna altijd nog een uitleg vragen.
Goed.
Ja? Oké, begin ik met de eerste. De verkeerde vuilniszak rijdt weg met een vuilnisophaler vanaf een camping in Griekenland.
Vroeger waren die zomervakanties, schoolzomervakanties, zeker 10, 11 weken.
Ik zie onze auto staan in Périgueux. Aan de linkerkant lekt er olie uit en aan de rechterkant lekt er brandstof uit. Twee straaltjes.
Ja, wij gingen altijd met de boot op vakantie.
Met Ziggy en de beide kleine jongetjes een enorme wolkbreuk aan de Lago di Sola. Waarbij we niet in de kantine van de camping mochten schuilen. Dat weet niemand. Maar de tent die heb ik in de vuilcontainer achtergelaten. Daar was echt niets meer mee te beginnen. We zijn meteen in de auto gestapt en terug naar huis.
Een citaat van mijn moeder. Vakantie is voor mij alleen een ander aanrecht.
Na een slopende treinreis door het toenmalige Joegoslavië in Griekenland aangekomen en daar in slaap gevallen op het strand van Platamon. Slecht idee.
Ik werkte altijd ook in de zomervakantie.
Met zoon voor het eerst naar Frankrijk en daar de aansluiting Orly de Gaulle missen omdat de bus in de file stond. Paniek.
Alle zeilwedstrijden die ik jarenlang gedaan heb in de zomervakanties.
Fietsend in Noord-Frankrijk de tas open doen en blijkt dat we de kettingen vergeten zijn. Dat kan jij je vast nog wel herinneren. Want jij kwam helemaal de kettingen brengen.
Dat moet je even uitleggen.
Ja, leg ik straks even uit.
Oké. Dagenlang alleen in je piraatje zeilend en roeiend.
In het vliegtuig zittend... En door het middenpad loopt oranje onderhoudspersoneel. Die zeggen tegen elkaar, ja, van achter is hij wel goed, maar van voren is hij niet goed. Vlak voordat je opstijgt.
In het water vallen, dat deed jij volgens mij ook. Ik deed dat constant.
Ja. In één week naar Jakarta, Hongkong en Bangkok met Mario Floor.
Ik kom niet verder dan zwemmen in het Oosterbad van Aalsmeer, 's avonds.
Nou, ga ik overheen met optredens op Curaçao. In theaters met een trekkerwand die in Nederland al in de jaren 50 verboden was vanwege brandgevaar. Maar daar nog steeds gebruikt werd.
Will you still need me? Will you still feed me? Dressing to pay me? Old silver and grey me? When you fall stoop me? Gin and vermouth me?
Nou, zijn er nog dingen waar jij op terug wil komen, Martien?
Nou, ik zat erg in de In de zeilwedstrijden zeg maar tot ongeveer mijn 16e.
Ja.
Maar daarna hebben we nog 2 jaar wedstrijden gedaan op meer internationaal.
Dat vroeg ik me af inderdaad, ja, maar ja. Buiten Nederland.
Ja, maar daar waren wij nog steeds de jongste. Mijn broer mocht dan net de auto rijden. En dus we hadden een eendbestel, een trailer en daar de wedstrijdboot achter. Okay. En dan gingen we dus naar Oostende en Medemblik en deden mee aan Europese kampioenschappen, Nederlandse kampioenschappen.
Maar ook buiten Nederland? Of was
ook wel eens, ja, okay. Ja, ja, zeker. En we zijn ooit, dat weet ik nog niet meer, 8e van Europa of 13e van Europa geworden met in de 470-klasse. En dat was voor onze leeftijd en zeker met ons gewicht was dat heel bijzonder. Wij waren natuurlijk, mijn broer woog sowieso niks. Dat is nooit veel meer dan 60 kilo geworden. Uh-huh. Ik was misschien iets, ja, ik denk dat ik 67 woog, maar dat was niks. Met die zeilers die in dat soort boten, die tikken makkelijk de 100 en de 110 kilo aan om zo'n ding overeind te kunnen houden. Ja. Dus wij waren goed met licht weer.
Hey, maar dat berichtje over het piraatje eindeloos zeilen, daar heb ik een heel eenzaam plaatje bij.
Ja, wij voeren 2-3 weken geleden met het bootje van jou over de Kaag. En toen moest ik daar weer aan denken. En dat was dus inderdaad dan, mijn vader dan vooral. Mijn vader legde 's ochtends die boot ergens neer. En dan, voor de rest, moest je jezelf vermaken. Dus je kreeg allemaal een bootje. Dus ik had een piraat. En daar kon je dan mee roeien en een beetje spelen met een ankertje en een stootkussen en een zeil erop.
Heel eenzaam. Moest je niet gezellig met vrienden naar een kamp of weet ik veel, met een vriend of een vriendin
op vakantie? Dat viel geheel buiten het denkraam van mijn ouders en ook dat van mij trouwens.
Want hoe oud was je toen?
Ja, tussen mijn zesde, vijfde en elfde ongeveer.
Nee,
en
daarna ben ik gaan zeilen. Mijn ouders, maar... Ja.
Nee, en daarna ben ik gaan wedstrijd zeilen met de broer boven mij, met Hans.
Ja, ja.
En dan dropten mijn ouders ons op een camping ergens. Ja. En dan eens in de week kwamen ze langs om ons dan weer te verhuizen van de Kaag naar Loosdrecht en van Loosdrecht naar Sneek.
Maar dat was ook wel een gezellige community, neem ik aan, zo'n zeil.
Ja, dat staat me niet zo. staat me ook niet zo voor de geest meer.
Ja, je had nog een vraag over die...
die kettingen, die wat kettingen. Was dat?
Het grappig dat je dat niet meer weet. Want ik ging met Wendela fietsen in... volgens mij zaten we in Liel als uitgangsplek.
Ja, dat weet ik. Daar heb ik gezeten,
Met de trein. En toen hadden we die fietsen weer in elkaar gezet. Toen bleek dat we de kettingen vergeten waren. En jij was...
Oh, de fietskettingen.
De fietskettingen, dat, ja. En jij was toen zo lief dat je helemaal vanuit Amsterdam met de auto naar... Ik kan me nog herinneren dat je daar dat verhaal vertel ik in ieder geval altijd. Misschien heb ik het mooier gemaakt hoor, maar jij sprak toen natuurlijk niet zo goed Frans. Maar dat je daar in de stationsrestauratie van Liel zat en dat je net een café durfde te bestellen. Op een gegeven moment werd je zo gek van die koffie dat je dacht ik wil wel eens wat anders.
Ja,
en
klopt,
toen stelde die ober een moeilijke tegenvraag in het Frans. En toen zei non un café. Ja.
Nee, dat klopt. Ik wil eigenlijk wel low-key-petit.
Ja.
Dus, Spa.
Bruiswater.
Maar op het moment dat ik het ging bestellen, kwam dat er niet op de goede manier uit. Dus werd ik op de koffie over.
En ze moeten vooral geen dingen terug gaan zeggen, want dan wordt het heel ingewikkeld.
Nou, wat helemaal vervelend was van dat tochtje, herinner ik mij vooral dat ik was er in één streep naartoe gereden.
Ja.
Want het is natuurlijk gewoon helemaal langs de kust, blijft het Nederlandstalig, vreemd genoeg. Alleen als je dan terugrijdt, hebben die Belgen daar de borden in het Frans staan.
Oh.
En ik was op zoek naar Gent.
Ja.
En kon nergens Gent vinden. Dus ik heb daar heel wat rotondes
maar
en
alles heet
gedaan.
Ook anders, ja.
Ja, Gant.
Gant. Ja,
ik was nooit... Maar ik had niet...
Maar reizen naar Liel, heeft mij een paar jaar geduurd voordat ik me realiseerde dat dat dezelfde stad was.
Ja, nee, ik was naar Rijssel inderdaad gereden. Maar ik kwam nooit meer terug. Dus de navigatie was nog niet uitgevonden.
Bloemetje van Martin.
Ja, Martijn, leek me de hoogste tijd om toch weer eens wat aandacht aan mijn grote held en de naamgever van dit item te besteden.
Ja, feestnummer.
Ja, Bloemetje. Ja. Jacques Bloem, J.C. Bloem. Waarom? Ik heb het al eens vaker gezegd. Die man had een niets ontziende melancholie. Zijn somberheid en zijn van desillusie doordrenkte gedichten slaagt Bloem er altijd in mij enorm op te vrolijken.
Ja,
hij bereikt eigenlijk precies het tegenovergestelde van wat je zou denken. Maar zijn gedichten zijn zo ongelooflijk zwartgallig,
ja,
dat ik bij mezelf denk, nou, zo erg kan het niet zijn. Dan valt het nog best mee, zoals ik in het leven sta.
Maar zo erg was het wel bij hem? Of was het een pose, denk
ik? Er is geen woord aan gelogen. Hij was van rijke ouders.
Ja.
Althans, zijn opa was minister van Financiën. In het kabinet Heemskerk, ergens 1885. En die overleed in 1902 en liet een behoorlijk vermogen na aan de vader van Jacques Bloem.
Ja.
Die was burgemeester in Oudshoorn, een heel klein plaatsje wat nu deel is van Alphen aan den Rijn. En die heeft meteen huis verkocht en zijn functie als burgemeester opgezegd. En die heeft een buitenhuis gekocht in Amersfoort.
Ja.
En was van plan ook niks meer te gaan doen. Dus Bloem had het niet helemaal van een vreemde die niks wilde doen. Maar 2 jaar later had hij het geld via wat ongelukkige investeringen er allemaal doorheen gejakkerd. En is de vader van Bloem weer burgemeester moeten worden.
Uh-huh.
Maar ondertussen, Bloem deed HBS eerst in Leiden en naderhand in Amersfoort.
Ja.
Daar heeft hij overigens jaren over gedaan, want hij was nogal een middelmatige leerling. Maar ondertussen werd hij onwaarschijnlijk verwend. Dus mm-hmm. zijn vader liet elke ochtend zijn rijtuig inspannen.
Om Bloem naar
de HBS te brengen.
Ja.
Maar Bloem heeft dat nooit overleefd. Die zei altijd, dit is het verloren paradijs. Zo beschouwde hij zijn leven waar hij nooit meer naar terugkwam. En zijn gedichten gaan allemaal over verlangen naar een wereld waarvan hij zelf ook wel weet dat die niet te bereiken is en dat die wereld niet bestaat. En daarnaast over de gang naar de dood en de dood zelf. Dus ja, vrolijk, zeg maar, qua thema is het niet.
Nee.
Tegelijk, en veel heeft hij ook niet geschreven. Hij heeft voor een groot dichter betrekkelijk klein oeuvre. Maar hij is er wel in geslaagd om jarenlang de meest geciteerde dichter van Nederland te zijn. Mm-hmm. Tegenwoordig is Kampert, heeft hem wat dat betreft ingehaald. Ja, Remco Kampert. Maar bijvoorbeeld denkend aan de dood kan ik niet slapen.
Ja.
En niet slapen denk ik aan de dood.
Ja.
Is een tekst van hem. Altijd november, altijd regen.
Ja.
Dat heb ik bij mijzelf overdacht. Verregend op een miserige morgen. Domweg gelukkig in de Dapperstraat.
Ja,
dat is allemaal van Bloem.
Hoe vind ik hoewel ik domweg gelukkig in de Dapperstraat dan weer buitengewoon hoopgevend vind, eerlijk gezegd.
Ja, ja, dat is dus ook en misschien wel een van zijn meest positieve gedachten, inderdaad. Maar voor vandaag is het, als het dan over zomer moet gaan, dan denken we, goh, heerlijk zomer. Och, wat een fijn, mooi weer.
Laten we Bloem erbij
pakken. Heeft Bloem daar ook iets over te melden? Nou, zeker. Hij geeft het zelf al een beetje weg. Want de titel van het gedicht is Gure Zomer. Ononderbroken, teisterende dagen, een grauwe wereld die geen zon bescheen. En met hun onverbiddelijke vlagen regent de laatste hoop uit het leven heen. Op weg naar het graf is men niet meer verbolgen. Men wacht gelaten wat het lot besloot. En denkt aan het enige wat nog kan volgen. Najaren en ouderdom, winter en dood.
Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
Goed, in deze bijzondere vakantieuitzending gaan we geen nieuw lied doen. Veel te warm.
Nee. No.
Maar we zochten in onze collectie naar een lied wat een beetje aan zou sluiten bij het vakantiegevoel. Toen kwamen we een lied tegen met als eerste zin.
We zochten als halve toeristen.
Precies, en dat was al genoeg.
Ja.
En dat is een prachtig nummer van Ivo Abdij. Ik moet wel even zeggen dat een prachtige derde stem gezongen wordt door Mea van Veen.
Ja, zeker.
MUZIEK
zochten als halve toeristen in een wereld van blijvende twisten. Een eenzame plek op de hei, we vonden de rust die we misten in het huis van de paters trappisten, een abdij. Geen ommekeer komt zonder schokken, maar we werden voorzichtig betrokken bij het simpele, sobere werk. We vasten en luiden de klokken en we liepen al gauw zonder sokken door de kerk. We waren en bleven wel heiden, maar door onze geest te bevrijden kreeg Christus iets vriendelijk vaags. We konden de paters benijden en we zongen met hem de getijden driemaal daags. Maar toen we de haan hoorden kraaien en het heimwee naar boven kwam laaien, vertrokken we uit de abdij. De wind bleek nog altijd te waaien en de monniken stonden te zwaaien, allebei.
Nou, Martien, dit was onze zomeraflevering.
Het is volbracht avond, volgens mij. Dit jaar.
Zeg je?
Het is volbracht.
Ja, het is volbracht. Ja. Ja. Ja, dit is. Ik weet eigenlijk niet. Misschien hebben we ook nog wel een augustus uitzending of een september uitzending. Maar dit voelt in ieder geval als zomers.
Ja.
Dus ik wens jou een hele goede vakantie en ik hoop dat je kunt genieten van de 3 weken zonder verplichtingen. En lekker een beetje genieten.
We gaan eens even heerlijk genieten in de tuin. En met z'n tweeën tussenuit waarschijnlijk nog even.
Ja. En dan ga ik af en toe wel tussendoor komen met mijn verzoekje om samen op een terrasje te gaan zitten.
Terrasjes, ja, dat is wel prettig.
Nou, iedereen fijne vakantie.
Fijne
tot na
vakantie,
de vakantie
allemaal.
Doeg. Vond je dit een leuke podcast? Laat ons dat dan weten. Of misschien nog belangrijker, laat anderen dat weten. Ons kun je dat laten weten bijvoorbeeld door ons een mailtje te sturen naar whenim64podcast@gmail.com. Of via Instagram, whenim64pod. En je kunt je vooral ook abonneren en onze show liken op de podcast sites zoals Spotify. Tot de volgende keer.